Dan bezig met de ontruiming van het Maagdenhuis aan het Spui. Het kantoorgebouw van de Universiteit van Amsterdam werd eerder vanmiddag bezet door zo'n 100 pro-Palestijnse betogers. Ze eisen dat de universiteit alle banden verbreekt met Israëlische universiteiten. De activisten zouden vernielingen hebben aangericht en kantoren hebben opengebroken. Een onbekend aantal van hen is opgepakt. Rusland beweert dat de dodelijke aanval gisteren op de Oekraïnse stad Sumy was gericht op een bijeenkomst van de Oekraïnse legerofficieren. Zonder daarvoor bewijs te leveren stelt het Kremlin dat Sumy burgers zijn gebruikt als menselijk schild. Het stadscentrum werd getroffen door 2 Russische raketten. Er waren toen veel mensen op straat. Er vielen 34 doden en 117 gewonden. Verkopers van statiegeldflessen en blikjes worden mogelijk verplicht om die lege verpakkingen in te zamelen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat daar onderzoek naar doen. Nu zijn er ruim 5000 inleverpunten in Nederland, maar bij bijvoorbeeld benzinestations kunnen de gekochte blikjes vaak nog niet worden ingeleverd. Uit de evaluatie van de statiegeldregeling blijkt dat een verplichte inzameling zou kunnen helpen het inzameldoel van 90% te halen. Dit jaar wordt naar verwachting nog zo'n 80% van de plastic flesjes en blikjes ingezameld. Nog eens 47 vrouwen met een koperspiraal zijn toch zwanger geworden. Ze hebben zich gemeld na een uitzending van het tv-programma Radar. Dat meldde vorige maand dat meer dan 100 vrouwen zwanger zijn geraakt met een koperspiraal van het merk Bellarine. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend in het zuidwesten kans op een bui. In de rest van het land veel zon. Het wordt morgen in Zeeland 18 graden. En in de rest van het land kan het 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Stamtafel Actueel. In gesprek met onze burgemeester. Nu op Radio Texel.
Goedemiddag, luisteraars. Het weer is buiten waanzinnig mooi. 18 plus graden en een droogte van al meer dan 6 weken... zodat de meijenblis toch wel een beetje in het geding begint te komen. Maar de gemeente houdt ons op de hoogte. Vandaag niet alleen Frank achter de knoppen... maar mijn lang verwachte wens is een beetje in vervulling gegaan... en ik heb op proef een sidekick. Siem Bleis. Siem, zeg even wat over jezelf, heel kort.
Nou ja, het is voor mij... De vorige keer was ik hier in de studio, zeg maar, zelf als interview. Maar Aad, die heeft me uitgenodigd om hem een beetje te assisteren. Dus ik ben benieuwd. Ja.
Ik ben Aad Vergils en achter de knoppen Frank Scherphuis. Frank, goedemiddag.
Goedemiddag.
De gast, de burgemeester. Burgemeester, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik heb dit keer maar eens een klein introotje geschreven... in plaats van we gelijk met de vragen beginnen. Okay. We hebben er 36, dus we hebben tijd, vragen genoeg. Meer vragen dan tijd. En dat is altijd wel goed. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Stamtafel Actueel... met als thema De Mensen Achter de Burgemeester. De radio-uitzending waarin we iedere 2 maanden... in gesprek gaan met de burgemeester van Texel, Mark Pol. Zeg maar burgemeester. We gaan het niet hebben over beleid, vergaderingen... maar over wie hij als mens is, wat hem raakt, wat hem inspireert... en hoe hij Texel beleeft van binnenuit. En dat bedoel ik vanuit zijn ziel, hè? Niet vanuit de kroeg. We zitten inmiddels in het voorjaar van 2025. In deze aflevering duiken we in het thema jubileum en het denken. We zeggen, die moment... Wat zeggen die momenten over wie we zijn als eiland, gemeenschap en als mens? Wat blijft hangen en wat raakt? En wat raakt ons? En waar schuilt de kracht van samen terugkijken en vieren? We praten hierover, zoals ik al gezegd had, met de burgemeester. Burgemeester, en ik val gelijk met de deur in huis. Welke jubileumviering of herdenking van de afgelopen maanden heeft de meeste indruk op je gemaakt?
Je begint meteen met een moeilijke vraag, Aad. Want we hebben er best wel wat gehad. Toevallig een aantal verenigingen die
jubileerden. DEK is mij erg bijgebleven, dus ik ga er twee noemen. DEK is mij erg bijgebleven in Den Hoorn, omdat zij als vereniging, als muziekvereniging, 100 jaar bestaan. En nou, dat is toch wel een... Kijk, die 100 jaar is een enorme mijlpaal, maar in een dorp van de omvang van Den Hoorn het voor elkaar krijgen om dat 100 jaar met elkaar goed te houden. Dat is echt wel, vind ik echt een uitzonderlijke prestatie. En dat jubileum was mooi, omdat ook Excelsior vanuit Oost-Rent was overgekomen om hun collega's in Den Hoorn te feliciteren. Dus je ziet ook dat die banden tussen die verschillende muziekverenigingen op het eiland eigenlijk goed zijn. Dus dat was een bijzondere en mooie... En het halve dorp was zo ongeveer uitgelopen. We waren met z'n allen in het dorpshuis om dat met elkaar te vieren. En ik mocht ze de koninklijke oorkonde overhandigen. Dus dat was hartstikke mooi. De herdenking die mij tot nu toe het meest is bijgebleven... want we zitten een beetje in die fase van herdenken. Dat begint hier natuurlijk... Ik zei gisteren gekscherend toen ik bij het hoorcollege... of het vrijheidscollege van Yevgeny Levchenko was... die hier gisteren op het eiland was. Wij herdenken en vieren zeg maar even van 5 april tot 20 mei. We rekken de periode een beetje op en terecht. En ik vond de herdenking op de Mok, waar je zelf bij was, Aad, indrukwekkend, omdat het die zeg maar even de tegenstrijdigheid van zeg maar de wreedheden die daar hebben plaatsgevonden. En de, zeg maar de, ja, de, dat heb ik ook in de speech gezegd, maar ook de rust en de sereniteit die op die plek normaal heerst. En ook op die zondagochtend, want het was een prachtige ochtend met veel vogels en mooie natuurschoon. Die heeft mij geraakt.
Overigens, wat ik wel even om aan te sluiten op je eerste onderwerp. Met ondersteuning van DEK.
Met ondersteuning van... Ja, dat kwam ook nog mooi samen, inderdaad. Ja, je hebt helemaal gelijk.
Ik had gevraagd om... Want ik praat altijd een beetje militaire termen. Dus zeggen, hebben jullie even een tamboer voor me voor de horensignalen? Nou ja, dat ging eens naar kijken. En vervolgens zat er een half orkest. Heb ik al gelijk mijn programma.
En ook weer met hulp van de dorpscommissie, die ook daar weer zag ik aan het opbouwen en het afbreken was na afloop. Dus je ziet dat die lijnen zo elkaar elke keer toch wel weer mooi weten te vinden. Ja.
Een mens kan niet zonder slapen, eten, drinken en ademhalen. Wat zou u hier aan toevoegen?
Eten, slapen, drinken en ademhalen. Ik denk met elkaar zijn. Hè? Dus de zaken die je noemt, die gaan echt over de mensen om te kunnen overleven als individu. Hè? Dus wat je gewoon echt als levensbehoefte hebt. Ik geloof heel erg dat een hele belangrijke levensbehoefte is dat je ook contact hebt met andere mensen. Dat is in ieder geval voor mij een heel belangrijke levensbehoefte.
Dus de nabijheid.
Dingen met elkaar organiseren, elkaar opzoeken. Dus als je alleen dit rijtje zou hebben en ik zou het helemaal alleen moeten doen, dan zou ik dat een stuk lastiger vinden dan dat je dat samen kunt doen.
Ja, dat is mooi. Dank je.
Daarom heb ik ook een sidekick. Ja, toch?
Ja, zo is het toch. Ja, mooi.
Wat betekenen herdenkingen voor jou persoonlijk? Heb je daar vanuit je jeugd of familie herinneringen aan?
Wel. In de zin van dat ik eigenlijk ook van jongs af aan wel de traditie van huis uit heb meegekregen om met name die herdenkingen op 4 mei echt heel nadrukkelijk te volgen. Die 4 mei valt eigenlijk altijd in de meivakantie, is mijn herinnering zijn. En ik heb al eens eerder verteld, mijn ouders zeilden altijd. Dus dat was voor ons een beetje een vaste vakantie, die meivakantie. Dan lagen we ergens met de boot. Mijn herinneringen zijn wel dat we dan altijd via Radio 1 de herdenking mee kregen. En pas veel later, dus eigenlijk toen ik een stuk ouder was, ging ik die herdenkingen of live in Almere volgen. Of op tv. En ik moet zeggen, die herdenking op de radio is eigenlijk misschien nog wel veel indringender. Omdat je nog veel meer... Normaal als je op tv kijkt, heb je die beelden van de Dam. En dan zit je toch een beetje te kijken of het hard waait en of het haar van die mensen niet een beetje door elkaar waait. Zeg maar. Terwijl als je die radio hebt, dan komen die woorden die daar gezegd worden misschien nog wel veel meer binnen. En ook die 2 minuten stilte met daarna het Wilhelmus heel indringend binnen. Dus dat zijn eigenlijk mijn jeugdherinneringen die ik daar wel... Dus dat herdenken en de indringendheid van die 2 minuten, die staat mij wel heel dichtbij. Later, toen ik ook in Almere werkzaam was, gingen we natuurlijk ook naar die herdenkingen toe. Vorig jaar was mijn eerste 4 mei herdenking hier op het eiland. En wat me daar vooral van bijgebleven is dat er zo'n ongelofelijke hoeveelheid aan mensen was. En nog niet eens zoveel toeristen, wat je bij heel veel andere momenten op het eiland wel ziet. Maar vooral ook toch echt heel veel Tesselaars van oud tot jong eigenlijk. Zowel in de kerk als op de begraafplaats. Dat vond ik indrukwekkend ook. Ja,
ja. Ja. Zien.
Over, Over 100 jaar zal alles anders zijn. Waar bent u het meest nieuwsgierig naar?
Ja, over 100 jaar. Kijk, het meest nabij is natuurlijk, zeg maar, hoe het. 100 jaar zullen ook over 100 jaar mijn kinderen wordt dat ook wel een lastig verhaal. Maar ik ben dan heel erg benieuwd hoe dat dan verder gaat, natuurlijk. Ja. Ik heb jonge kinderen, de oudste wordt volgende week. Of de jongste wordt volgende week 4, de oudste is 6. Ja, over 100 jaar zitten zij. Dan zijn we alweer een generatie verder. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe dat gaat. Als het gaat over hoe het verder moet met de wereld, leven we natuurlijk een beetje in een onzekere tijd op dit moment. En is zeg maar de komende 10 of 20 jaar misschien al ver weg af en toe. Maar alles wat daarmee te maken heeft, dus of het nou gaat over de grote vraagstukken die we voor ons hebben in geopolitieke zin op dit moment, echt een beetje de hitte van dit moment. Ik volg natuurlijk heel nadrukkelijk hoe dat verder gaat. Maar ook de grote uitdagingen die we hebben bijvoorbeeld op het gebied van het klimaat. Nou, ik hoop toch dat we daar over 100 jaar op een heel andere manier naar kijken dan dat we er nu tegenaan kijken.
Absoluut, ja.
Ja, en dat is de belofte die we hadden doen, hè. Een fatsoenlijke aardkloot achterlaten voor onze kleinkinderen.
Ja.
Nou, mijn kleinkinderen zijn dan 80, denk ik. Ja, die moeten nog geboren worden.
Ja, ja, die hebben nog even dus.
Ongelezen boek viel bij hem neder. Hij streek langs de ogen met een vage hand en keek naar buiten het eerste lente weder. Betoverde het schemerende land. Er was een waas van het aanvankelijk loven om het afzonderlijke zwarte hout. En iets als zoete zweemde de avond over, maar waar de wind zijn vleugels sloeg, was het koud.
Luisteraars, goedemiddag weer. Alweer deel 2 van deze uitzending. U luisterde naar Jaap Dros, heb ik het goed? De vroege voorjaarsavond. En daarna natuurlijk onze vaste stamtafeljingle. Burgemeester, de volgende vraag. Vaak zijn er tradities verbonden aan herdenkingen. Zo zijn er rituelen of momenten. Zijn er rituelen of momenten waar jij waarde aan hecht? Bijvoorbeeld een kranslegging, stilte, muziek, toespraak. Of het Wilhelmus?
Ja, het makkelijkste is natuurlijk om te zeggen allemaal. Ik vind eerlijk gezegd, wat ik zo straks ook al zei, die 2 minuten stilte, die maken toch ook altijd wel weer indruk. En dan van ik vind eigenlijk de overgang van die 2 minuten stilte naar die last post, die 2 minuten en dan dan het Wilhelmus. Ja, dat heeft iets, dat geeft een soort waardigheid. Die vind ik eigenlijk altijd het meest indrukwekkend van die herdenkingen.
Ja, nou is het officieel zo dat je hebt de last post, dan heb je de 2 minuten stilte. Officieel volgens de landelijke etiketten moet dan de reveille geblazen worden. En de reveille is ook zo'n hoornblazerstuk, hè, die ze normaal gesproken, in ieder geval bij de marine weet ik het zeker, maar bij de landmacht waarschijnlijk ook, 's morgens als je je bed uit moet, wordt dat getoeterd. Hè. En het is ook de bedoeling van de reveille blazen na de 2 minuten stilte is ook om mensen weer tot het hele te roepen, om ze weer wakker te maken.
Ja, ja.
En daarna hebben we anders.
Nou, blijkbaar voldoen we al jaren dan niet meer aan die etiketten, constateer ik. Maar blijft het een indrukwekkend moment.
Vind ik. Ja.
Ik heb met Dek was natuurlijk. Ik kreeg pas veel te laat horen dat Dek met een hele organisatie kwam. Hè. Want ik wilde ze namelijk over die dingen wilde ze spreken, hè, dat we dat in goede banen kunnen leiden. Dit jaar was even te veel gevraagd voor de eerste keer. Volgend jaar doen ze het.
Heel goed.
En ik zal even kijken wie er 4 mei op de begraafplaats speelt. En dan is misschien wel iets om onder de aandacht te brengen.
Voor wie heeft u respect en waarom?
Ik ga dat een beetje algemeen beantwoorden. Want er is landelijk de afgelopen periode veel te doen geweest over de lintjes die niet werden uitgedeeld of niet werden ondertekend. De aanvraag voor de lintjes die niet werden ondertekend door mevrouw Faber. En net als heel veel andere burgemeesters heb ik me daar ook wel een beetje druk om gemaakt. Nou maak ik me wel eens vaker druk, maar... En dat ging vooral om het feit dat dit over vrijwilligers ging. Mensen die zich ten behoeve van de samenleving voor op allerlei manieren inzetten. Waaronder het geven van taalles aan mensen, aan nieuwkomers. En die vrijwilliger, dat is wel, dus als je het hebt over waar heb je nou veel respect voor, dan is dat wel die vrijwilliger waarvan we er op Texel zo ongelooflijk veel hebben. In verschillende gradaties, in verschillende vormen, maar eigenlijk overal waar je komt, of dat nou inderdaad bij herdenkingen is, of dat bij die verschillende verenigingen is, of bij de school waar vorige week een sponsorlopen gehouden werd. Overal waar je komt, zijn al die mensen zo ontzettend actief in dat maatschappelijk middenveld en heel vaak ook nog eens vrijwillig. En dat heeft een hele grote waarde, omdat dat andere zaken zijn die gewoon helemaal niet zouden plaatsvinden. En je eerste vraag was, nou, buiten adem en zo, waar heb je behoefte aan? Ik denk dat de mens behoefte heeft aan samenkomen, elkaar ontmoeten. En daar spelen die vrijwilligers een hele belangrijke rol in op ons eiland. En dus ik heb me nogal druk gemaakt over de manier waarop dat in Den Haag voor politieke doeleinden gebruikt werd. Omdat ik denk, ja, die vrijwilligers hebben we juist zo keihard nodig. En als je die nou een waardering kan geven door ze een lintje te geven of op een andere manier, dat maakt mij niet eens zoveel uit. Maar die waardering moeten we elke keer blijven uitspreken, vind ik.
Ze dragen wel een stukje mee.
Ja, zo is het. Ja,
ja, en ik vond dat trouwens een hele gênante zaak, hè, dat de Nederlandse politiek de hele dag in de Kamer over dat soort dingen zit te debatteren. Hè. Ja. Dan denk ik, we hebben wel wat andere dingen aan ons hoofd dan een handtekening onder een lintje.
Ja, zo is het. Maar de symboliek die daarachter vandaan ging, dus even los van die handtekeningen en hoe dat dan in de Kamer ging, namelijk hoe ga je nou om als samenleving, hoe kun je nou die waardering uitspreken? Dat je dat, en of je het nou eens bent met iemand, of die nou voor de... Het is bijna het niveau van, iemand heeft vrijwilligerswerk gedaan voor een voetbalclub waar ik geen fan van ben. Ja, dus ik geef iemand geen lintje. Ja, ik bedoel, we moeten die vrijwilliger prijzen en wat die bijdraagt in de samenleving. Langs deze weg dan mijn respect in ieder geval.
Mooi.
Als je een boodschap zou mogen meegeven aan de toekomstige generaties van Tesla's over het denken en vieren, wat zou dat dan zijn?
Ja, dat is een goede vraag, omdat we wel merken dat dat gesprek... Ik ben adviseur van het 4-5 mei-comité. Dat betekent in de praktijk dat ik eigenlijk ook bij de meeste vergaderingen van in ben. En we merken wel dat die manier van herdenken, dat wordt natuurlijk steeds... die raakt steeds... de oorlog raakt steeds verder weg. als je sprekers wil vragen om iets te vertellen, kom je al sneller uit bij mensen die het of als heel klein kind hebben meegemaakt, of al de volgende generatie. En daar is op zichzelf helemaal niks mis mee. Maar je moet wel zorgen dat je blijft aanhaken ook bij de nieuwe generatie. Van jonge mensen voor wie die oorlog nog veel verder weg is dan voor die andere generaties. Dus het is best. Dus wat ik hem wil meegeven is, we moeten hierbij blijven stilstaan. Maar ik snap het ook als we langzaam nadenken over op welke manier kunnen we dat dan doen. En die traditionele vorm zoals we die kennen, die misschien steeds minder aansluit ook bij de manier waarop jongeren dit soort dingen beleven en herdenken. Ja, het is goed om daar de komende jaren eens voorzichtig over na te denken over hoe dat dan toch beter kan aansluiten ook bij een nieuwe generatie. Omdat de gedachte van herdenken en nadenken over wat het is om te leven in vrijheid ook voor hen van enorm belang is, maar misschien niet meer helemaal past bij en aansluit bij hun belevingswereld. Dus ik weet dat ook in het 4-5 mei-comité heel voorzichtig er wel eens nagedacht wordt over hoe kunnen we dat nou op een andere manier vormgeven. Maar dat is best wel ingewikkeld, eerlijk gezegd.
Ja, maar momenteel hebben we natuurlijk een aantal programma's lopen. Je hebt veteraan voor de klas, hè?
Ja,
en nou
ja,
is met een veteraan is dat natuurlijk altijd weer toch anders dan zeg maar met iemand die geen veteraan is. Hè? Want veteranen hebben over het algemeen wel in dat soort situaties gezeten.
Zeker.
Maar als je kijkt dat het land ook overstroomd wordt met vluchtelingen.
Ja.
Zou je misschien iets wat meer vluchtelingen voor dat soort dingen moeten
Nou ja, dat zijn gedachten waar je naartoe kan. We hebben het prachtige initiatief van Adopteer een Monument. Ja. Waarbij ook de schoolklassen betrokken worden. En waarbij ook een spreker is die echt aansluit bij leerlingen uit, ik meen groep 6 of groep 7 van de basisschool. Dus ook proberen dat dan. En daarmee gaan we dan ook naar de geallieerde begraafplaats hier in Den Burg. Dus we proberen daar op die manier ook wel invulling aan te geven. Maar inderdaad, en ook de rol die veteranen in onze samenleving spelen en datgene wat zij hebben meegemaakt. Maar ook de mensen die van buiten zijn gekomen en de verhalen die zij. Misschien moeten we wel meer naartoe dat zij ook die verhalen vertellen. Zonder te vergeten of zeg maar te doen alsof datgene wat tussen 40 en 45 gebeurd is niet bestaan heeft. Maar om de aansluiting te houden ook bij de volgende generatie, is het goed om daar wel voorzichtig over na te denken.
Ja, en zorgen dat de aansluiting blijft in het onderwijs. Hè?
Precies. Ja.
Want volgens mij zijn op de helft van de scholen zijn de geschiedenislessen geschrapt vanwege de bezuinigingen.
Ja.
Nou, ik weet niet of dat helemaal waar is, maar je ziet wel dat zeg maar. Het is natuurlijk wel zo dat naarmate dit soort hele indringende gebeurtenissen in ons leven wat verder naar de achtergrond raken, of wat verder of langer geleden zijn, dat ook bij jongere generaties leidt tot wat meer afstand, letterlijk en figuurlijk.
I can sing, I can dance, I can make love to you on the island. I can give you my love, wear your flesh like a glove on the island. I can hold you all the day. I can make your mountains sway, and you get down and pray for just another day. I can kiss, I can dance, I can make sweet romance on the island. I can wake up your beast by the whip of my leash in your island. I can take you really high. I can make your senses fly. I can make you sweat and sigh. Whisper, don't let this go by. You're an island yourself, cross the sea round your feet to my island. Spread your wings for the things that are about to begin on this island. We'll mix up our burning sand. We can cross our beasts and plants. We can join in the wildest dance. I'll be reaching out for your hands. to my island. Spread your wings for the things that are about to begin on this island. Let's mix up our burning sands. We can cross our beasts and plants. We can join the wildest dance. I'll be reaching out for your hands.
Goedemiddag luisteraars, deel 3 van de stamtafel. En we hebben geluisterd naar...
Bij
On the Island van Jaap Dros. Ja. Alles van Jaap Dros vandaag.
Een Tesla.
Oké. Even een tussenintrootje, burgemeester. De Koninklijke Erepenning is een ereteken voor verenigingen, instellingen of stichtingen die een bijzonder langdurige bijdrage hebben geleverd aan de samenleving. Meestal uitgereikt bij een jubileum, bijvoorbeeld 5700 jaar bestaan. We hebben het er net al even over gehad. Hè? Want dus altijd als je een open vraag stelt, dan krijg je soms antwoorden die je liever niet hebt. Ja, maar oké, dat zei je dan zo. Hè? Maar dan toch de vraag. Hoeveel heb je er dit jaar al uitgereikt en hoe voelt zo'n moment? Hoort het bij het werk of ben je er echt trots op dat te mogen doen namens de koning? Want dat doe je namens.
Ja, zeker. Nee, ik kom dan namens de koning. Ja, dat blijft een bijzondere gebeurtenis, hoor. Nou, ik heb er 2 mogen uitreiken. DEK, ja, jij zegt DEK, maar ik zeg DEK. Ik weet niet, wat is de...
Nou, wij zeggen DEK in de Noorden.
Ja. Dat heb ik dan waarschijnlijk tijdens... Dit. Ja, ik... Nou, goed. 1 aan DEK voor een 100-jarig bestaan, daar hadden we het al even over. En aan de eilandschutters voor een 50-jarig bestaan. Dat een beetje aan het eind van het jubileum was dat. Want dat is inmiddels, we zaten net over het randje geloof ik. Ja. Maar die kregen ook nog de erepenning. En dat is wel heel bijzonder. Ik zei al, ik vind die, en daar hebben we het ook eerder over gehad. Dat verenigingsleven op het eiland is natuurlijk, dat vind ik sowieso al heel bijzonder. De betrokkenheid van mensen bij die verenigingen. En dat het dan ook koninklijk gewaardeerd wordt. En dat ik dan degene mag zijn. Dat zijn natuurlijk hele vrolijke en leuke bijeenkomsten. Dat voelt als een eer. Het is werk, maar het voelt als een eer. Ja, zo is het eigenlijk vooral.
Ja, om even diep in, hè. Kun je ook beschrijven wat je ziet bij de verenigingen? Zoals trots in de ogen, de verrassing, het applaus, de historie van de club of zo enzovoort. Want meestal... Ja. Is het de bedoeling dat ze het niet weten?
Nee, ze weten het niet. Hè. Dus vaak weet het bestuur is ervan op de hoogte. Want die hebben natuurlijk de aanvraag moeten voorbereiden. In Den Hoorn was het zo dat daar echt een... Ik denk dat eigenlijk... daar wisten echt maar 3 of 4 mensen ervan. Dan hadden we een volle zaal. Je ziet wat het betekent, hè? De trots op de vereniging. Maar ook het feit dat je zo'n mijlpaal met elkaar haalt. En dat dan koninklijk gewaardeerd wordt, dat is natuurlijk toch dat is heel bijzonder. En dat, ja, daarom zeg ik, dat zijn vrolijke bijeenkomsten dat je merkt aan de zaal. Dat zijn ook dankbare bijeenkomsten, maar dat je merkt aan de zaal natuurlijk dat daar blijdschap over is. Ja, zeker.
Nou, dan toch maar gelijk de derde en laatste vraag over de... Wat zegt het jou over Texel, als zoveel verenigingen zulke lange geschiedenis en betrokkenheid hebben?
Nou, dit gaat natuurlijk vaak... Eén dus, dat die betrokkenheid van inwoners en vrijwilligers bij die verenigingen zo groot is en groot blijft. En dat... Dat is wel gezellig op de achtergrond. En dat ook dus van generatie op generatie gaat. En dat zie je bij de eilandschutters, zag ik dat. Maar dat zag ik ook bij DEK en Den Hoorn hetzelfde. Daar zijn generaties die met elkaar al samen spelen. Daar hadden ook van die hele mooie oude foto's die werden getoond. Waarop mensen die nu spelen aanwijzen. Kijk, dat ben ik, maar dan 25 jaar geleden. Dus dat gaat al jaren en jaren door. Het zegt ook iets over het doorzettingsvermogen. Want het is natuurlijk niet zo dat zo'n... Kijk, het is net als in elke organisatie. Het is niet zo dat er in die verenigingen nooit iets is. Of dat het altijd vanzelf gaat. Of dat de financiële middelen er altijd zijn. Maar dat doorzettingsvermogen is er wel om er met elkaar dan weer uit te komen en door te gaan. Nou, dat zegt het ook. Dus het zegt iets over de betrokkenheid, maar het zegt ook iets over het doorzettingsvermogen van de mensen op dit eiland. En ook wel een beetje over hoe traditiegetrouw we zijn. Hè? Dus ja, dan ben je de volgende generatie. En ja, er is geen twijfel over. Dan ga je bij de eilandschutters of je gaat bij DEK of je gaat voetballen in Den Burg. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een mooie mix.
En hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld met jouw ervaringen in Almere?
Nou, dat is een stuk ingewikkelder. Want Almere is natuurlijk een stad die, ik geloof, volgend jaar 50 jaar bestaat. Hè. Dus daar, hopelijk denk dat ze daar volgend jaar misschien de eerste jubilerende voetbalvereniging in Almere Haven hebben die 50 jaar bestaat. Maar dat is in die zin onvergelijkbaar, omdat je daar had je en heel veel mensen die van buitenaf op een nieuwe plek kwamen wonen. Dus vaak heel actief bleven bij een vereniging waar ze vandaan kwamen. Mensen die uit Amsterdam kwamen, bleven dan ook vaak in Amsterdam actief bij de voetbalvereniging. Dus dat heeft tijd nodig om zoiets te laten groeien. Ik was zelf lid en uiteindelijk ook voorzitter van de zwemvereniging. Die bestond toch ook al een jaar of 35, 40 denk ik inmiddels. Dus er is daar ook een aantal verenigingen die wel dit soort jubilea gaan bereiken de komende jaren. Maar goed, dat is ook een stad waar inmiddels 220.000 mensen wonen. Dus ja, dan is dat misschien ook net wel weer tussen aanhalingstekens iets makkelijker.
Dat is nog jong, hè?
Het is heel jong, dus ja. Het is moeilijk te vergelijken. En tegelijkertijd is de pool die je daar hebt om mensen uit te vissen is veel groter.
Ja.
En misschien krijgt de stad wel de koninklijke ereperking van 50 jaar bestaan.
Dat zou een heel aardig idee zijn, ja.
Sien, jouw beurt.
Wat doet u het liefst als u de hele dag alleen bent?
Nou, ik vind uiteindelijk...
Even niets kan ook, hè?
Ja, even niets ook wel eens. Twee dingen. Dus ik hou heel erg van om gewoon lekker te gaan sporten. Dus als ik dan... Maar als ik de hele dag alleen ben, dan gaat sporten weer niet op. Want dat doe je toch vaak met anderen. Dus dat is een beetje het ingewikkelde. Nou, ik ben wel op Texel ook wel echt verknocht. Ik heb altijd op de race iets gezeten. Maar sinds ik op Texel woon heb ik ook een mountainbike. En daar ben ik toch ook wel verknocht aan geraakt. Ik vind het echt waanzinnig om hier zo'n rondje door het bos te maken. Of over de legale paden, zeg ik er voor de zekerheid bij. En of over het strand te fietsen. Dat is toch... Dat blijft... Dus dat is ook... Dan ben je ook wel echt alleen. Maar heb je toch... Nou ja, die contact met buiten vind ik heel lekker. En ik ben gek op koken. Mensen verbazen zich daarover. Dat doe je natuurlijk het liefst voor groepen. En als je mensen te gast hebt of gewoon voor het gezin. Maar als ik echt de tijd heb en ik ben alleen thuis, dan schroom ik ook niet om voor mezelf gewoon 2 of 3 gangen te gaan maken. Ik vind dat je moet gewoon lekker eten en goed eten. Dus dat doe ik dan ook als ik alleen ben. Dus dan ga ik gewoon lekker in de keuken staan. Ja.
Maar dan toch de eerlijke vraag, hè?
Ja.
Hou je van vissen?
Nee, ik hou niet van vissen.
Vergrijp je wel eens aan je laptopje om spelletjes te doen?
Nou ja, dat gebeurt wel eens. Weinig. In het verleden wel meer. Ik heb nog wel een PlayStation. Daar kwamen de kinderen laatst achter dat ding stond weg te stoffen. Dus in het verleden deed ik dat wel meer. Nu niet zo heel veel meer. Maar het komt wel eens voor. Ik zal eerder een serietje of een film aanzetten. Dat doe ik nog wel eens.
Ben je Netflix of niet?
Even Netflixen, ja.
Oké. Okay.
Wat staat bovenaan uw verlanglijstje en waarom?
Dat is ook een moeilijke vraag.
Ja, dat
Ja, nee, ik merk het. Wat ik erg... we zijn in de... dus niet zozeer iets materialistisch. Ik hou wel van spullen, moet ik eerlijk bekennen. Maar komt er nu even niks meer op. We zijn in februari voor het eerst met het gezin op citytrip geweest. Dat wil zeggen, we zijn 2,5 dag in Parijs geweest met de kinderen. Dat is, moet eerlijk zeggen, dat ik hou heel erg van Texel en de natuur en de rust hier. Maar ik vind het ook heerlijk om af en toe een paar dagen in de stad door te brengen. Als je hele kleine kinderen hebt, dan doe je dat een tijdje niet. Want dan moet je ze of de hele dag in zo'n kar rondduwen of ze kunnen geen kant op, zeg maar. En nu bereiken ze langzaam de leeftijd dat weer wat makkelijker kan. Dat is eigenlijk ontzettend goed bevallen. Dus ja, eigenlijk hebben we wel met elkaar bedacht, eens per jaar zo'n citytrip buiten, af en toe nog eens met elkaar een weekje weg of zo. Dat willen we wel een beetje erin houden. Dus nou, dat staat op mijn verlanglijst voor volgend jaar toch ook wel weer, om zoiets te gaan doen naar Berlijn of iets dergelijks. Ja.
Niet gelijk over Antwerpen beginnen.
Antwerpen is zo een hele goede... Brugge is ook een fantastische optie.
Ja.
Nou, dat zijn van die plekken waar je natuurlijk, zeg maar, als je studeert of in de fase daarna veel met vrienden of waar ging je ook vaak met z'n tweeën dit soort dingen wel eens even een weekendje doen. Ja, dat valt een beetje stil als de kinderen heel klein zijn. Nu komt dat weer een beetje terug en dat bevalt heel goed, moet ik zeggen.
Oh, dat is mooi.
Ja.
Muziek.
Zuiden, laat mij niet los. Zie hoe ik u wacht als de jongste der bruiden, bleek in mijn dos. Hemel, weerhoud niet uw strelende regen, zegen me een wijl. Ik ben als gij vol van teder verzwegen, tranen en heil. Het eendere leven, wiens gistende werken, groent in het blad. Schiep mij een zuster der zilveren berken, bevend langs het pad. Nog in de rijdans van meisjes en knapen vlocht mij het lot. Maar in het donker te warm om te slapen bad ik den God dat ik niet meer in mijn schaduw verholen hunkere en treur. Bij de verwaaide muziek van violen, 's nachts voor mijn deur. Laat nu dit lange verlangen geduld zijn. Wat ik begeer is slechts verloren, verrukt en vervuld zijn. Voor immer meer.
Tessel. Goedemiddag luisteraars, we gaan verder. U luisterde weer naar het lied Bruid van Jaap de Ros. En ik heb begrepen dat vandaag alleen maar Jaap de Ros is. En aan het einde een verrassing. Ja toch Frank, of
nou,
niet?
Het volgende nummer is een verrassing.
Ja, is een verrassing. Wij laten ons verrassen. Burgemeester, we hebben het nu over herdenken gehad en over de koninklijke erepenning. Dan gaan we de andere grote groep waar u zich altijd enthousiast en druk over maakt even behandelen. Dat zijn de 65, 65 en 70-jarige huwelijken.
Ja.
Het zijn zeldzame mijlpalen die iets vertellen over liefde, volhouden, tijdgeest en gemeenschap.
Ja.
De burgemeester brengt vaak een persoonlijk bezoek en feliciteert namens de gemeente en het Koningshuis. En het Koningshuis. Hier voor de tweede keer al. Je loopt veel dingen te doen. Ja, ja. Deze momenten zijn vaak intiem, hartverwarmend en soms ontroerend. Dan moet ik even lawaai maken met mijn papier, Frank. Dus, je bezoekt echtparen die al 60, 50 of 70 jaar samen zijn. Wat leer jij van zulke stellen?
Het levert vaak mooie gesprekken op. Over de. Kijk, wat je automatisch gaat doen op zo'n moment dat je met elkaar spreekt. Al zijn de ontmoetingen erg verschillend, moet ik zeggen. Maar het gaat toch vaak ook over die periode waarin mensen met elkaar getrouwd zijn. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat. Dus je kijkt echt even terug naar het Texel van 60 jaar geleden. Vaak zijn er dan ook wel even foto's en herinneringen die daarmee te maken hebben. Dus wat ik ervan leer, nou, ik leer het eiland op die manier ook nog weer met een heel andere blik bekijken. Want. In tegenstelling tot als ik een keer bij een 60-jarig of 65-jarig huwelijk de burgemeester in Almere verving, dan waren het natuurlijk allemaal mensen die van heinde en verre vanuit het hele land kwamen. Hier zijn het vaak echtparen die hun hele leven, of in ieder geval één van twee vaak, op het eiland zijn blijven wonen. Dus zij nemen mij vaak ook even mee door die geschiedenis van die 60 jaar. We gaan even terug in de tijd. En vaak zijn het dus het rijtje dat je opnoemde, hè, dus spontaan en vriendelijk en warm. En dat herken ik. Het zijn vaak mooie ontmoetingen die even een soort van rustpunt ook wel zijn af en toe op mijn dag, zeg maar even. Dus ja.
Ja, maar kom je dan ook wel eens, hoe zou ik dat niks zeggen, achterwetenswaardigheden waarvan je zegt van nou, dat had ik nooit gedacht of dat.
Nou, dat gaat dan met name ook over hoe mensen elkaar hebben ontmoet. In Oost-Drent is er een soort befaamd rondje dat ze dan 's avonds met elkaar gingen lopen als ze elkaar een beetje leuk vonden. En dan gingen ze een rondje lopen ergens. Het rondje om het dorp of rondje om de kerk. En dat was dan het moment dat je elkaar ook echt leuk vond, zal ik maar zeggen. Dus dat speelde daar dan. Dus dat is af en toe nog per dorp verschillend blijkbaar. Het interessante is ook wel, ik ben daar als burgemeester en dat is, zeg maar even de rol burgemeester. Ik kom daar natuurlijk als Mark, maar ik kom daar ook als burgemeester. Ik merk ook dat mensen heel graag, en dat vind ik eigenlijk heel bijzonder, ook hun verdriet dat ze in die 60 jaar vaak ook hebben met elkaar hebben meegemaakt. Ook bijvoorbeeld als er iets met kinderen is geweest of wat dan ook. Ook echt wel in zomaar in 10 minuten of een kwartiertje dat ik er ben, of de eerste kwartier dat ik er ben, dan zomaar op tafel gooien en dat ook echt delen. Dus mensen zijn eigenlijk heel open, willen ook graag dat verhaal vertellen. Dat levert vaak mooie gesprekken op.
Ja. Realiseren die echtparen zich dat je namens de koning komt? Of vertel je
dat? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. De koning stuurt. Ik weet dat de koning. Er wordt altijd vanuit het koninklijk huis ook een kaart gestuurd. Dat weet ik omdat hij altijd vrij prominent op de schoorsteenmantel staat als ik binnenkom. Dus ik weet niet of mensen weten dat ik ook namens de koning kom. Ik kom daar natuurlijk vooral in de eerste instantie ook vooral namens de gemeente en namens mezelf. Het is natuurlijk sowieso, het heeft al veel ceremonieel in zich dat ik daar ben met keten en al en bosbloemen. Dus het is niet dat ik dat er nog een keer bij aankondig. Overigens is het wel zo, want je hebt het ook over de 60-jarige huwelijken. Dat we dat, ik weet niet of je dat, of dat je vervolgvraag zou zijn, maar we gaan dat vanaf de volgende maand iets anders organiseren.
Ik wou iets in die richting vragen.
Ja, dat dacht ik al een beetje. En dat heeft ermee te maken, en dat is eigenlijk ook wel weer heel bijzonder, maar is dat we zoveel echtparen op het eiland krijgen die 60 jaar met elkaar aan het halen zijn, dat het eigenlijk bijna niet meer lukt om op de dag zelf bij mensen te gast te zijn. Soms omdat mijn agenda dat niet toestaat, omdat ik aan de overkant moet zijn of omdat we andere bijeenkomsten hebben. En ik merk dat mensen af en toe, ik hoor terug dat als we proberen een afspraak te maken, het ook soms zo is dat mensen wat terughoudend zijn om mij, of om de burgemeester moet ik dan zeggen, te willen ontvangen. Omdat dat ook, ja, het voelt toch ook wel een beetje zwaar. En dan moet je de mensen zitten er ook niet altijd op te wachten. Eigenlijk een beetje geïnspireerd op hoe ze dat op andere plekken in het land op dit moment al doen, gaan we daar en blijven we natuurlijk die ontmoeting organiseren, maar nodigen we echtparen uit om met ons te vieren. Dus dat doen we dan één keer per kwartaal, waarbij dan de verschillende echtparen, ik geloof dat we het eerste kwartaal er iets van 10 echtparen kunnen uitnodigen. En dan zal iemand van de historische vereniging iets vertellen over het jaar waarin mensen getrouwd zijn. En ik zal iets vertellen. We gaan met elkaar op de foto. We zorgen voor hapjes en drankjes en ontmoeting. En dan is het niet alleen de ontmoeting met mij. Ik zal daar natuurlijk de hele periode bij zijn. Maar het gaat ook over de ontmoeting tussen die verschillende echtparen die elkaar vaak ook al jarenlang kennen. Maar ook niet altijd meer kunnen zien omdat de een in de Koksdorp woont en de mobiliteit niet altijd dat meer toestaat. Dus op die manier hebben we daar toch een hele mooie invulling voor weten te vinden. En voor de 65- en 70-jarige huwelijken, die hebben we geloof ik niet zoveel nog. Maar die 65-jarige huwelijken, die blijf ik wel gewoon zelf bezoeken.
Oké. En
ja, je had het net ook over de intieme momenten als je er bent.
Ja.
Want wij worden als radio ook vaak uitgenodigd.
Ja.
Maar ze stelt vaak op prijs dat we niet komen.
Ja.
Dat ze gewoon dus kunnen zeggen wat ze willen,
ja,
zonder dat hele Tessel
het
weet.
Ja, het wisselt een beetje. Ik merk ook, de kranten besteden toch ook vaak aandacht aan die 60-jarige huwelijken. Dat zijn niet alle 60-jarige huwelijken, omdat er ook inderdaad heel veel mensen die zeggen, nou, voor ons, wij hoeven niet in de krant. Maar vinden het toch leuk als de burgemeester langskomt. Ik denk dat het ongeveer de helft is. En er zijn ook echtparen die vinden het heel leuk om hun levensverhaal ook in de krant zelf weer te kunnen terugzien. En dat weer aan de kleinkinderen te kunnen laten zien. Dus dat wisselt een beetje, merk ik.
Maar het is vaak met de krant ook, die schrijft een stuk. Maar bespreekt u nog even met ze?
Zeker. Dus ook de krant doet dat heel netjes. Want ook als er wel wat zwaardere anekdotes zijn waarvan mensen zelf ook al zeggen, nou, dit hoeft voor ons niet in de krant, dan gebeurt dat nooit. Hè. Dus dat gebeurt ook, dat mensen dat zeggen, nou, we vinden het wel goed om het te vertellen, maar dit hoeft er eigenlijk niet in. Ja.
En heb je nog tips gekregen van wat een goed huwelijk inhoudt?
Ja, daar ben ik eigenlijk wel steeds naar op zoek van. Hoe doe je dat nou? Hè? Hoe hou je nou die 60 jaar vol? Ik denk, eigenlijk is... Het grappige is eigenlijk dat er zit geen eenduidigheid in. Maar eigenlijk wat me opvalt is dat de meeste echtparen eigenlijk helemaal geen tips hebben. Dus er is niet een soort formule. Nee, die mensen die hebben voor elkaar gekozen en die zijn in elkaar blijven investeren. Zo voelt het althans. En die zijn gewoon met elkaar doorgegaan. En heel vaak zeggen mensen ook, dat vind ik wel heel boeiend. Zeg, ja, het is al 60 of soms al 65 jaar geleden, maar het voelt alsof het 10 jaar geleden is. Hè? Dus dat hele besef van zo'n hele tijd, dat gaat langzaam. Dat is er niet altijd, of heel vaak niet. En daarmee zijn zeg maar de gouden tips heb ik nog niet te pakken.
Nog niet.
Maar goed, voorlopig gaat het thuis goed.
Things. Goodbye, hold on.
Goedemiddag, luisteraars. Nou, het is alweer het laatste deel van deze uitzending. Ik begrijp dat Frank een verrassing had voor de burgemeester. One More Time van Sylvia Samson. En dat gaat over Almere. Ja, leg uit.
Nee, die heeft ook een lied gezongen. Het kan in Almere.
Ah, oké.
Okay. Jaren geleden.
Ik ken Sylvia niet, dus ze is natuurlijk een gebrek aan mijn... nou ja, noem maar wat.
Nu ken je er wel.
Ja, nu ken ik. Maar we gaan verder. Even kijken. Heb je de afgelopen maanden iemand ontmoet tijdens een jubileum of herdenking die je echt is bijgebleven?
Nou, iemand weet ik niet. Daar moet ik even over nadenken. Waar we het nog helemaal niet over gehad hebben, wat wel echt indruk gemaakt heeft, was de avond van 5 april. Ze wilde het geloof ik zelfs in de nacht om 1 uur doen. Maar zeg maar de nacht van 5 op 6 april is natuurlijk was het 80 jaar geleden dat de Georgische opstand plaatsvond. En dat was de avond ook dat... in het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel het Lont, het stripboek van de veteranen. Of ja, het stripboek klinkt altijd zo. Het is eigenlijk bijna nog meer dan een stripboek, vind ik eerlijk gezegd. Maar het boek dat door de veteranen uitgevraagd is, werd gepresenteerd. En dat was... we kwamen eerst met elkaar samen in de bunker daar. En daarna heb ik dat boek in ontvangst mogen nemen. Het eerste boek, het eerste exemplaar. En die hadden we nog helemaal niet besproken, maar dat was wel een indrukwekkende bijeenkomst. Ook omdat ik vind dat het dus, Hugo Sambrink daar sprak. Hugo zit in 6 VWO ja. En heeft zijn profielwerkstuk samen met een klasgenoot gemaakt. Gio geloof ik, ja. Maar die was er die avond niet bij. Giovanni,
Koevert.
Kijk, die hier natuurlijk af en toe ook werkzaam is, toch? Of niet? Is dat niet zo?
Een van onze jongste programmamakers.
Kijk eens, nou zie je, dan zijn we weer rond. Maar ze hebben samen een profielwerkstuk gedaan ook over wat weten eigenlijk Tesselaars nog steeds, of wat weten jonge Tesselaars dan over over onze geschiedenis met de Georgiërs. En hebben die verhalen ook weer opgehaald bij wat oudere Tesselaars. Ze sloegen daarmee ook een soort brug en hij hield daar een verhaal over. En ik geloof dat ze op 20 mei ook een bijeenkomst in de bioscoop organiseren, dat ze hun eindproduct, ja, hun eindfilm van hun profielwerkstuk in het kader van hun 6 VWO daar presenteren. En dat vond ik wel indrukwekkend, omdat ik dus... misschien is het dan de ontmoeting met Hugo, die ik wel vaker tegenkom, maar nu in deze setting. Omdat hij dus in staat... of zij zijn in staat gebleken om, waar we het zo net over hadden, hoe zorg je nou dat ook die geschiedenis die echt relevant is voor andere generaties nog steeds in beeld te houden. En ik vind overigens, dat geldt voor dat stripboek zelf ook, omdat je daar op een vrij... ja, eigenlijk die stripboeken worden uitgegeven ook en uitgedeeld op basisscholen, waar ook een klassikale instructie aan vasthangt. Ze gaan er ook echt mee met de klas aan de gang. En dat boek is heel goed in staat om, los van dat het een heel spannend en interessant verhaal is, ook die geschiedenis in een hele korte tijd te leren. Dus echt aansluitend ook bij die jonge generatie. Dus nou, laat ik dat dan noemen als hetgeen wat mij in het hoofd is.
Kijk, dat is nu weer het nadeel als je je programma te vroeg voorbereidt, want dat heb ik gemist. Toen had ik het allemaal al klaar.
Ja.
Maar oké, scherp burgemeester, dank je voor deze aanvulling.
Ja.
Maar we het toch over veteranen hebben. Veteranen is een actieve club, hè? Toen ook. En dat komt natuurlijk omdat veteranen vinden dat herdenken moet. Hè?
Ja.
Ik bedoel, ik ben zelf ook veteraan. En ik heb moeilijk gaan zeggen, nou, we moeten een beetje over Eritrea gaan hebben. Nee, we gaan het vandaag daarover hebben. Want dat spreekt een heleboel mensen toch niet aan. Maar dit is wel een collectief geheugen.
Zeker.
Collectieve geschiedenis die we hebben.
Ja.
En ze zijn daar denk ik goed mee bezig. Maar hoe kijkt u daar tegen?
Ja, nee, ik ben het daar zeer mee eens. Ik heb dat ook op de avond van 5 april gezegd. Dus we hebben een hele actieve club met veteranen die buiten, zeg maar, op de traditionele momenten waarop je veteranen verwacht. Op 4 mei, maar ook heel veel dingen organiseren. 4 en 5 mei, maar heel veel dingen organiseren. Zichtbaar zijn, maar elkaar ook opzoeken. Dus even los van wat ze daarmee voor de samenleving betekenen. Ook... in het collectief geheugen of in het geheugen van die veteranen elkaar weten te vinden. En dat is, eerlijk gezegd, is denk ik nog wel eens het beeld van veteranen dat we hebben. De groep oude mannen met al die rij medailles op hun borst. Maar ook bij deze groep veteranen zitten een heleboel jonge mensen die toch ook al op hele jonge leeftijd uitgezonden zijn geweest. Die elkaar ook weten te vinden en En ook daar de verbinding zoeken tussen, nou ja, zeg maar even de verschillende generaties die op verschillende manieren betrokken zijn geweest bij het nou ja, bij de krijgsmacht, maar ook bij oorlog en daarmee ook herdenken.
Ja, ik weet, ik ben natuurlijk ook altijd bij die club, hè. Maar ik weet dat de veteranen Texel, zeg maar, met name de nadruk probeert te leggen op wat nou van veteranen terechtgekomen is. Precies, hè? Want ja. Heel veel mensen denken veteranen lui met PTSS, hulphonden en allerlei ellende. Maar er zijn natuurlijk 90% van de veteranen, 95% heeft dat niet, hè? 95% is gewoon.
Ja, ik denk dat dat ligt aan de communicatie. Als je goed erover kunt praten met elkaar. Dat is al de helft van de verwerking, denk ik.
Ja, ja, maar het ligt er ook aan hoe je erin staat. Ik heb, was het niet van plan, maar dan maar toch maar je eigen werk. Ik zat met kerstavond, oudejaarsavond zaten we in Eritrea ergens op het dek van de Rotterdam. Hè. En toen zegt een van die mannen tegen mij, wat doen wij hier nou eigenlijk, hè, Paas? Wat doen we hier nou eigenlijk? Ik zeg, wat wil je zelf dat je doet? Ja, nou was een verkeerde vraag natuurlijk. Ik zeg, moet je luisteren. Ik zeg, ik ben al blij, hè. En meen ik echt, hè. Als deze lui hier oud en nieuw vieren zonder elkaar overhoop te schieten. Ik zeg, dat is ons met kerstmis gelukt. Ik zeg, als het met oud en nieuw ook lukt, hè. Ik zeg, dan ben ik blij. Ik zeg, en als ik wegga, heb ik het toch niet in de hand. Ik zeg, dat kan je ook niet. Maar dat is veteranen. Als veteranen, heel hoop positieve dingen meegemaakt, hè.
Het is een hele actieve club en ik merk dat. En er zijn landen waar ze daar echt op een andere manier mee omgaan. Daar kunnen we af en toe nog wel eens wat van leren, vind ik.
Ja, dan laatste vraag voor jou. En dan ga ik afsluiten. Je hebt 30 seconden.
We hebben binnenkort Koningsdag.
Ja.
Zou u het niet een goed idee vinden om op Texel een burgemeesterdag in te voeren?
Oh.
Zodat de burger de mogelijkheid krijgt om u op een gemoedelijke manier te mogen ontmoeten en u te leren kennen. Zou u daarvoor openstaan?
Nou, ik hoop eigenlijk het hele jaar, dat is een heel klassieke antwoord natuurlijk, maar het hele jaar beschikbaar te zijn en voor mensen bereikbaar te zijn. Dus echt een hele dag die in mijn teken staat of in het teken van de burgemeester, daar zit ik eerlijk gezegd niet zo op te wachten.
Of voor de burger, hè?
Dat is hartstikke goed, maar ik probeer zoveel mogelijk op verschillende plekken elkaar te ontmoeten. En misschien is het leuk als we de volgende keer dat ik hier ben, want we zijn ook bezig met een initiatief, heb je toch een primeurtje voor een kinderburgemeester? Op het eiland. Misschien is het goed als we daar de volgende keer eens over doorpraten. Want dat is ook een hele mooie manier om meer verbinding te
vinden.
Dat is
een mooi bruggetje om af te sluiten. Ja. Burgemeester, hartstikke bedankt dat je hier weer met ons te woord wilde staan.
Heel graag
ik hoop dat je het leuk vond.
Ja,
je
moet wel weer nadenken over de vragen. Want ze komen van alle kanten nu. Maar het is,
Frank, bedankt voor de muziek. En heb jij nog wat voor de burgers thuis te vertellen?
Ja, het nieuws nu.
Oké.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
Combi Texel. Alle gemak voor computer en telefonie onder één dak. Ook voor drukwerk en grafisch design moet u bij Combi Texel zijn.
Leven in vrijheid wordt van generatie op generatie doorgegeven sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. In 2024 en 2025 vieren we 80 jaar vrijheid. Tijdens 80 jaar vrijheid herdenken we de slachtoffers van toen. Ook staan we stil bij de littekens die de oorlog heeft achtergelaten en die 80 jaar later nog steeds zichtbaar zijn. We vieren dat we in een land leven waarin iedereen mag meedenken en mee beslissen. Samen moeten we de verantwoordelijkheid nemen om deze democratie te behouden. Vrijheid is nooit af. Kijk maar naar de wereld om ons heen, waar tot op de dag van vandaag op veel plaatsen oorlog wordt gevoerd. Het is aan ons om vrijheid door te geven aan de volgende generatie. Daarom vieren we vrijheid niet alleen, maar samen. Want vrijheid deel je met elkaar.
10 voor werk. Specialist op het gebied van HR, loopbaanadvies en verzuimbegeleiding. Tevens vraagbaak voor solliciteren en van werk naar werk trajecten. Gevestigd in Den Burg. Meer weten? Bel 06-5029-5071. Kijk op onze website www.10voorwerk.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. De ME heeft het Maagdenhuis in Amsterdam ontruimd. Sinds vanochtend werd het gebouw van de Universiteit van Amsterdam bezet door pro-Palestijnse activisten. De groep eist dat de universiteit alle banden met Israëlische universiteiten verbreekt. Volgens de universiteit zijn